Ja, we zullen dan inderdaad vanavond het laatste stukje van Jeremia doen. Opnieuw Jeremia 51 en 52, alleen nu vanuit een ander perspectief. En het allerlaatste stukje van Jeremia 52. En dat misschien goed om dat even te lezen ter afsluiting. Dat hadden we geloof ik nog niet gedaan. Vanaf vers 29. Lezen we Jeremia 52. In het 18e jaar van Nebukadnezar voerde hij gevankelijk weg 832 zielen uit Jeruzalem. In het 23e jaar van Nebukadnezar voerde Nebuzaradan, de overste der trawanten, gevankelijk weg van de Joden 745 zielen. Alle zielen zijn 4600. Het geschiedde daarna, in het 37e jaar van de gevankelijke wegvoering van Jojachin, de koning van Juda, in de 12e maand, op de 25e van de maand, dat Evil-Merodach, de koning van Babel, in het eerste jaar van zijn koninkrijk, het hoofd van Jojachin, de koning van Juda, verhief en bracht hem uit het gevangenis. En hem uit het gevangenis uitbracht. En hij sprak vriendelijk met hem. En stelde zijn stoel boven de stoel der koningen. Die bij hem te Babel waren. En hij veranderde de klederen van zijn gevangenis. En hij had gedurig brood voor zijn aangezicht. Al de dagen van zijn leven. En aangaande zijn. Ja, dat staat er bij mij. Een beetje een raar woord. Vers 34. Levensonderhoud, ja. Dat is wel een oud Nederlands woord dat nu voor een ziekte doorgaat, de tering. Maar aangaande zijn levensonderhoud, een gedurig levensonderhoud werd hem van de koning van Babel gegeven. Elk dagelijks bestemde deel op zijn dag, tot op de dag van zijn dood. Al de dagen van zijn leven. Ja, dat is die Jojachin, die de zoon was van Jojachin. En Jojachin, die was gestorven. Dat was die goddeloze koning die we heel veel zijn tegengekomen in het boek Jeremia. Toen die stierf, werd zijn zoontje, Jojachin, koning. En die was maar heel, heel kort koning. 3 maanden en 10 dagen. En die werd toen weggevoerd door Nebukadnezar. En daar is hij gelijk in de gevangenis beland. En pas in deze tijd, dus in het 37e jaar, dus na 36 jaar van zijn wegvoering, komt opeens die Evil-Merodach op het idee om Jojachin uit de gevangenis te verheffen en hem zelfs boven alle koningen te stellen. Ik vind dat een beetje een wonderlijk einde van het boek Jeremia. Op de een of andere manier had die Evil-Merodach, die heeft het in zijn bol gekregen om Jojachin toch uit de gevangenis te halen. En een ereplaats te geven aan het hof. Dat spreekt natuurlijk op zich niet zo voor Jojachin. Ja, dat hij de vriend van de koning van Babel wordt. Maar wat daar precies achter zit, dat weet ik niet. Het is wel een wonderlijk einde van het boek, vind ik zelf. Nou, wat we voor vandaag verder op het programma hebben staan, dat was een vergelijking tussen Jeremia 51 en 52, waar het over Babel gaat. Met Babel in het Bijbelboek Openbaring. Ja, er zijn veel beelden uit de Openbaring zijn er ontleend aan Jeremia. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het automatisch over één en hetzelfde gaat. Ja, dus vandaag zouden we een vergelijking maken tussen Babel in Jeremia en Babel in de Openbaring. Vorige keer hebben we gekeken naar het verschil tussen Babel en Israël. overeenkomsten en verschillen in deze twee hoofdstukken. Ja, bijvoorbeeld dat de heidenen niet meer naar Babel zouden toevloeien, maar dat ze naar Sion zouden toevloeien. En dat soort verschillen en overeenkomsten hebben we opgezocht. En nu dan Jeremia 51 en 52 en het Bijbelboek Openbaring. Ik ben aan 7 teksten gekomen die je min of meer kunt terugvinden in het Bijbelboek Openbaring. Het wil niet zeggen dat dat ze alle 7 zijn. Het kan best zijn dat het er nog wat, dat er nog wat meer zijn. Maar deze vond ik de meest opvallende. En als we dat dan deze gedeeltes door hebben gelopen, met elkaar hebben bestudeerd, wilde ik daarna nog even naar Babel als de grote stad in Openbaring kijken. Ja, dus het thema, want Babel wordt daar genoemd de grote stad. En door die woorden te volgen in Openbaring, komen we er misschien een klein beetje achter wat er met die grote stad wordt bedoeld. Laten we beginnen bij nummer 1. Dan lees ik eerst het Bijbelvers uit Openbaring. En dan gaan we daarna kijken waar we dat terugvinden in Jeremia. Openbaring 18. Dan lees ik gelijk de eerste 4 versen. Want die hebben we zo meteen wel nodig. Ja, dus Openbaring 18, vers 1 tot 4. En wel even bedenken dat hoofdstuk 18 natuurlijk volgt op hoofdstuk 17. En daar is de beschrijving begonnen van het Babel. En na deze zag ik een andere engel afkomen uit de hemel, hebben grote macht en de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid. En hij riep krachtig met een grote stem, zeggende, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonplaats van de duivelen en een bewaarplaats van alle onreine geesten en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte. Omdat uit de wijn van de toren van haar hoererij alle volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden van de aarde rijk geworden zijn uit de kracht van haar wilde. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggende, ga uit van haar mijn volk, opdat ge aan haar zonden geen gemeenschap hebt en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. In vers 4 wordt mijn volk aangesproken. Ammi zou je in het Hebreeuws zeggen. Mijn volk. En dat volk dat wordt opgeroepen om de stad te verlaten vanwege de val. Bovenal opdat ge aan haar zonde geen gemeenschap hebt. Ja, dus ga uit van Babel, zodat je niet de gemeenschap hebt met de zonde en dus ook niet deel neemt aan de val. Je zou hier even aan Lot kunnen denken. Ja, Lot en zijn vrouw en zijn dochters die werden opgeroepen om Sodom te verlaten. Opdat ze ook aan de zonde geen gemeenschap zouden hebben en omdat ze haar plagen niet ontvangen. Dit gedeelte vind je een aantal keren terug. In Jeremia, eerste vers, Jeremia 50, vers 8. Vlucht weg uit het midden van Babel en ga uit der Chaldeeën land en wees als de bokken voor de kudde heen. Dan ook in 51, vers 6. Vlucht uit het midden van Babel en red een ieder zijn ziel, wordt niet uitgeroeid in haar ongerechtigheid, want dit is de tijd van de wraak van de Heer, die haar de verdiensten betaalt. Het is dus de dag waarop Babel de wraak van de Heer voor haar verdiensten uitbetaald. In vers 45 vind je bijna letterlijk. Dus Openbaring is een citaat uit Jeremia 51 vers 45. Gaat uit mijn volk uit het midden van haar en redt hen ieder zijn ziel vanwege de hittigheid van de toren des Heren. Ja, dus dat eerste deel, dat vind je letterlijk in Openbaring terug. Gaat uit mijn volk uit het midden van haar. En tenslotte vers 50. Gij ontkomen van het zwaard, ga weg en blijf niet staan. Gedenk des Heren van verre en laat Jeruzalem in uw lieder hart opkomen. Ook hier wordt opgeroepen om Babel te verlaten en Jeruzalem in het hart te hebben. Alleen deze teksten al, die doe je aan Openbaring denken. En dus andersom ook, Openbaring, dan doe je denken aan Jeremia. Een belangrijk thema in zowel het boek Jeremia als ook in Openbaring, dat is de beker, de drinkbeker. Dat is iets wat je, eigenlijk als je Openbaring bestudeert, moet je daar wel weet van hebben. En die beker komt twee keer terug. Er zijn twee verschillende bekers in Openbaring terug te vinden. De eerste, die vinden in Openbaring 14 vers 10. Dat is de drinkbeker van zijn toren. Ja, de toren van God. En daar wordt over degene die het merkteken van het beest aan hun hoofd of aan hun hand ontvangen. Er staat dan, die zal ook drinken uit de wijn van de toren van God, die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker van zijn toren. En hij zal gepijnigd worden met vuur en zulfer voor de Heilige Geesten en voor het Lam. Ja, dus daar gaat het over degene die het beest aanbidt en die het merkteken aan zijn voorhoofd en aan zijn hand ontvangt. Dus dat is heel specifiek voor een bepaalde groep mensen weggelegd, deze drinkbeker, die het beeld aanbidden in die dagen. In 16 daar krijgt Babylon dus de drinkbeker te drinken. 16 vers 19. De grote stad is in drie delen gescheurd en de steden van de heidenen zijn gevallen en het grote Babylon is gedacht geworden voor God om haar te geven de drinkbeker van de wijn van de toren van zijn gramschap. Ja, dus hier moet Babylon zelf drinken uit die drinkbeker. 17 vers 4. Daar zie je een andere drinkbeker. Dat is de beker die de vrouw op het beest in haar handen heeft. Die vrouw die wordt besproken in vers 3. Ja, dan wordt Johannes weggeleid de woestijn in de geest. En hij zag een vrouw zittend op een scharlakenrood beest dat vol was van namen van godslastering en had zeven hoofden en 10 hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en kostelijk gesteente en parels en had in haar hand een gouden drinkbeker vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. En daarmee geeft ze ook te drinken. En dat zie je in hoofdstuk 18. Openbaring 18 vers 6. Vergeld haar gelijk als ze uw lieden vergolden heeft en verdubbelt haar dubbel naar haar werken in de drinkbeker waarin zij geschonken heeft. Schenk haar dubbel. Ja, deze vrouw die schonk dus ook wijn van de hoererij aan de volken. Nou, in Jeremia kom je die drinkbeker van de toren nog een aantal keren tegen. Jeremia 25. Daar vooral eigenlijk. Jeremia 25, vers 15. Want alzo heeft de Heere, de God van Israël, tot mij gezegd: neem deze beker van de wijn van de grimmigheid van mijn hand en geef die te drinken aan al de volken, tot het welk u zendt. Ja, dat is natuurlijk een beeld. Ja, Jeremia die moest de toren uitroepen over de volken. Ja, en als het ware hen de wijn van de grimmigheid van Gods toorn te drinken te geven. Hij ging niet letterlijk met een drinkbeker rond naar die volken, maar het is een beeldspraak. En dan vers 17. Ik nam de beker van des Heeren hand en ik gaf te drinken al de volken tot welke de Heere mij gezonden had. En dan ook in vers 28. En het zal geschieden wanneer zij weigeren zullen de beker van uw hand te nemen om te drinken, dat gij tot hen zeggen zult: zo zegt de Heere der Heerscharen, gij zult zeker drinken. Ja, dus als ze weigeren om naar Jeremia te luisteren, als we dat beeld even overzetten, dan zei Jeremia, nou, of je luistert of niet, die drinkbeker die zul je drinken. De toren van de Heere zal over jullie worden uitgestort. Nou, in het hoofdstuk waar we het vandaag over hebben, 51 en 52, daar kom je ook die drinkbeker tegen. En daar is de drinkbeker in de hand van de Heere, dat is Babel. Babel was een gouden beker in de hand van de Heere, die de ganse aarde dronken maakte. De volken hebben van haar wijn gedronken en daarom zijn de volken dol geworden. Dat lijkt alweer heel erg veel op die drinkbeker die vrouw had in de handen. Terwijl dit wel de drinkbeker van de Heere is. Maar in elk geval werden de volken dronken van de wijn. En dat vers erop, dat hebben we al gezien. Daarom is schielijk is Babel gevallen. Oh nee, dat hadden we nog niet gezien, sorry. Nu we toch in Jeremia zitten, gaan we nu naar het derde punt. Dat is vers 25. Daar lijkt ook een hint te zitten naar Openbaring. Ziet, ik wil aan u, gij verdervende berg, spreekt de Heere, gij die de hele aarde of het hele land verderft, en ik zal mijn hand tegen u uitstrekken en u van de steenrotsen afwentelen en zal u stellen tot een berg van brand of een brandende berg. En zo'n brandende berg zie je ook in Openbaring terug. Gaan we daar een aantal teksten van langs lopen. In Openbaring 8, vers 8. Dat is de tweede bazuin, de engel met de tweede bazuin. Daar zie je een berg die brandt. Ja, en de tweede engel heeft gebazuind en er werd iets als een grote berg van vuur brandend in de zee geworpen. En de derde deel van de zee is bloed geworden. Nou, ik weet niet of dat hetzelfde idee is, maar het is duidelijk een beeld wat aan Jeremia is ontleend. In 11 vers 18. Daar gaat het over het verderven van het land. Ja, dus nog even Jeremia 51 erbij. Dat is 51 vers 25. Dat was, zie ik wel aan u, gij verdervende berg. U die de ganse aarde of het hele land verderft. Nou, in Openbaring 11 vers 18. En de volken waren toornig geworden en uw toorn is gekomen in de tijd van de doden om geoordeeld te worden. En om het loon te geven uw dienstknechten, de profeten en de heiligen en degenen die uw naam vrezen, de kleine en de groten. En om te verderven degenen die het land verdierven. Ja, het verderven van het land, dat komt in Jeremia dus tegen in die grote berg. Maar ook hier in Openbaring 11 vers 18. En ook in 19 vers 2. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, terwijl hij de grote hoer geoordeeld heeft met die de aarde of het land verdorven heeft met haar roererij. Ja, dus het gaat om het bederf, het verderf van het land. Bekend zijn denk ik de woorden over die vrouw die zit op vele wateren, Openbaring 17. En een uit de zeven engelen, dat is het eerste vers, die de zeven violen hadden, kwam en sprak met mij en zei tot mij, kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel van de grote hoer die daar zit op vele wateren. En die wateren, die worden uitgelegd in vers 15 van hetzelfde hoofdstuk, de wateren die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, scharen, natiën en tongen. En een stad aan vele wateren, dat is ook in Jeremia 51 vers 13. Gij die aan vele wateren woont, die machtig zijt van schatten, uw einde is gekomen, de maat van uw gierigheid. En daar gaat het dan ook over Babel, net als in Openbaring 17. Ik ga niet te snel. Moet ik iets kalmer aan doen? Oké, ik zal. De volgende. Dat is de vijfde. Dat zijn hele bekende woorden, ook voor Jeremia. Dat is de val. Openbaring 14. Vers 8. Er is een andere engel gevolgd, zeggende, zij is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat zij uit de wijn van de toren van haar hoererij alle volken heeft gedrenkt. En 51 vers 8. Ja, nou dat zei ik net eigenlijk al. Schielijk is Babel gevallen en verbroken. Huilt over haar, neemt balsem tot haar pijn. Misschien zal zij genezen worden. De val van Babel. Ja, dus ook in de Openbaring en in Jeremia 51. Ook een tamelijk opmerkelijk overeenkomst. Als je kijkt naar Jeremia 51 vers 63. En het zal geschieden als gij geëindigd zult hebben dit boek te lezen. Dan zult u een steen daaraan binden en werpen het in het midden van de frat. En zult zeggen, alzo zal Babel zinken en niet wederop komen vanwege het kwaad dat ik over haar zal brengen. En ze zullen mat worden. Tot hiertoe zijn de woorden van Jeremia. Ja, dus dat boek wat gelezen wordt, daar wordt een steen aan gebonden. Ik stel me voor dat dat zo'n grote zware molensteen is. En die wordt in de Eufraat geworpen. En het beeld daarvan is, alzo zal Babel zinken en niet opnieuw opkomen. Nou, als we dan terugbladeren naar Openbaring. Openbaring 18. Vers 21. En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen en wierp die in de zee, zeggende, aldus zal de grote stad Babylon met geweld geworpen worden en zal niet meer gevonden worden. Ja, er zit duidelijk een linkje ook met Jeremia. De steen en het niet meer opkomen van de stad Babylon zal niet meer gevonden worden. En tenslotte, nummer 7, dat is in Jeremia 51, de oogst. Jeremia 51, vers 33. Want zo zegt de Heere, de Heer Scharen, de God van Israël, de dochter van Babel is als een dorsvloer. En het is tijd dat mensen treden, nog een weinig, dan zal haar tijd van de oogst overkomen. Ja, dus hier wordt Babel vergeleken met een dorsvloer. En als dan de oogst daar is, ja, dan wordt het graan daar vertreden en geplet. Nou, dat doet je misschien wel denken aan Openbaring 14. Openbaring 14 zien we twee oogsten. De graanoogst en de wijnoogst. En het gaat hier natuurlijk om de graanoogst. Openbaring 14, vers 14. En ik zag en zie een witte wolk, en op de wolk was één gezeten, des mensenzoon gelijk, hebbende op zijn hoofd een gouden kroon, en in zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel, roepende met een grote stem tot degene die op de wolk zat, zend uw sikkel en maai, want de ure om te maaien is nu gekomen, terwijl de oogst der aarde rijp is geworden. En het lijkt erop dat ook dit beeld ontleend is aan Jeremia. Jeremia 51, vers 33. Soms misschien een beetje ver te zoeken, maar de taal die je in Jeremia tegenkomt, die vind je dus ook terug in Openbaringen. Niet trouwens alleen Jeremia, je vindt veel van de profeten vind je terug in het Bijbelboek Openbaring. Maar soms, dan lijkt het er dus op alsof Openbaring een soort van 1 op 1 Jeremia 51 en 52 heeft overgenomen. Dat is dus niet zo. Ja, je ziet wel textuele vergelijkingen, ook teksten die bijna hetzelfde zijn. Maar we kunnen ons afvragen, of nou op grond van deze 7 punten, en er zullen er nog wel meer zijn hoor, als je wat verder zoekt, nog wat meer vergelijkingen. Maar als je op grond van deze 7 punten kijkt, ja, gaat het hier over precies hetzelfde? Ja, spreekt Jeremia over de val van Babel, zoals Openbaring erover spreekt? In Kaleo heb ik er al eens een keer een studie aan gewijd. En die wou ik nu niet helemaal overdoen. Maar ik vraag me af of in Openbaring het gaat over een letterlijk Babel, een letterlijk Babylon. Dat dan, ja, zoals de gebruikelijke uitleg is, dat dan eerst nog herbouwd moet worden en een grote wereldstad zal worden en de regie over de wereld over zal nemen. Ja, dat is dan eigenlijk het toekomstscenario. En dat die stad dan weer zal vallen. Zelf denk ik dat die stad er al staat. Dat die stad druk bezig is om de regie over te nemen. En dat het een stad is die ons eigenlijk lief is. De naam is ons lief. Maar waarin je misschien zo af en toe ook je vraagtekens moet hebben. En dat is de grote stad die in Openbaring wordt genoemd. En wat ik bedoel te zeggen, ik vind het nog steeds best een beetje spannend om het te zeggen, want ik weet natuurlijk niet of het helemaal klopt. Maar in elk geval gaat die vrouw in Openbaring 17, die de grote stad voorstelt, die wordt een hoer genoemd. Nou, dat begrip vind je bij Jeremia helemaal niet terug. Ja, dat Babylon, dat een hoer zou zijn. En wat is een Bijbels aspect van hoererij? Dat is een getrouwde vrouw die met andere mannen doet, een overspelige vrouw. Ja, zo is Jeruzalem of Israël wordt afgeschilderd als een hoer omdat ze de Heer heeft verlaten. Verder vind je in Openbaring 17 dat er een naam geschreven staat op haar voorhoofd. Ja, dus we stellen ons voor, dus deze vrouw in schitterende kledij, als een koningin zit ze daar, en dan rijdt ze op een afzichtelijk beest, althans, het is maar de vraag of het afzichtelijk is. In elk geval is het een beest met Ja, op dat scharlakenrode beest met 7 hoofden en 10 hoornen. En het was in elk geval afzichtelijk, omdat het ook vol zat met namen van godslastering. Ja, dus dat beest, wat hier genoemd wordt, daar zit dat, die vrouw op, het teken van macht. Ze zit bovenop dat beest, ze rijdt op het beest, ze bestuurt het beest. En deze vrouw die heeft een naam op haar voorhoofd staan. En daar staat het naam het grote Babylon, de moeder der hoererijen en de gruwelen van de aarde of van het land. Maar daar staat nog iets voor. En daarvoor staat verborgenheid, mysterion. Dit is een van de mysterions van de Bijbel. Verborgenheid. En dat is dan niet iets wat mystiek is of iets wat niet gekend kan worden, maar iets wat zodra het gepredikt wordt, openbaar is, zodra het uitgelegd wordt. Mysterion is iets wat verborgen is, maar op het moment dat het uitgelegd is, dan kan het ook begrepen worden. Nou, in elk geval draagt dus die vrouw de naam Mysterion, het grote Babylon. Dat is haar naam. En Mysterion, verborgenheid, vind je dus ook niet in Jeremia terug. En verder, zie je de uitleg voor die vrouw. Die staat in vers 18, dus dat hele beeld dat wordt in Openbaring 17 uitgelegd. Daar hoeven we zelf niks aan te doen, we hoeven alleen maar te lezen wat er staat. En dan heb je de uitleg van dat beeld wat Johannes te zien krijgt. En de vrouw die gij gezien hebt, is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen van het land, of de koningen der aarde. Ja, dat kan allebei. Dus de vrouw, dat is het beeld voor de grote stad. En de grote stad heeft het koninkrijk over de koningen van het land, de koningen van het land of de koningen van de aarde. Nou, dat begrip de grote stad, dat is een signaalzinnetje, een signaalwoordje in het Bijbelboek Openbaring. De grote stad, dat loopt een beetje als een lijn door Openbaring heen. De eerste keer dat we dat tegenkomen, dat is in de tijd van die twee profeten. Openbaring 11. En daar wordt de grote stad feitelijk gedefinieerd. Als dat dezelfde grote stad is natuurlijk. Ja, ik suggereer van wel. Ik stel ook voor dat hetzelfde is. Als je zegt, ja, dat kan wel iets heel anders zijn. Dan, oké, maar dan klopt mijn uitleg niet meer. Maar ik denk dat de grote stad die daar genoemd wordt in Openbaring 11 dezelfde is als die we noemen in Openbaring 17. En wat staat daar? Hun dode lichamen, dat zijn dus de dode lichamen van die twee profeten die in die laatste van de dagen zullen profeteren. Die zullen liggen op de straat van de grote stad. En bovendien, ze profeteerden in de stad van de tempel. En die grote stad die wordt geestelijk genoemd Sodom en Egypte. En er wordt eraan toegevoegd waar ook onze Here is gekruisigd. Dus hier wordt de grote stad, die bedoeld was om de stad Gods op aarde te zijn, Jeruzalem, die wordt hier genoemd geestelijk Sodom en Egypte, vanwege alle praktijken die daar plaatsvonden, wordt genoemd hier de stad waar ook onze Here gekruist is. In vers 13, in diezelfde uren geschiedde een grote aardbeving en het tiende deel van de stad is gevallen en er zijn in de aardbeving gedood 7000 namen van mensen en de overigen zijn zeer bevreesd geworden en hebben de God des hemels heerlijkheid gegeven. Daar gaat het over de aardbeving die we straks nog een keertje tegen zullen komen. En die stad die dan gevallen is. In Openbaring 14 Nou, dat hebben we net in onze vergelijking met Jeremia al gezien. Er is een andere engel gevolgd. Zij is gevallen. Babylon, die grote stad, omdat ze uit de wijnen van de toren van haar roerij alle volken heeft gedrenkt. Dan vind je dus weer de grote stad terug. In Openbaring 16. Vers 18, daar zie je die aardbeving weer terug. En er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen en er geschieden een grote aardbeving, hoedanig niet is geschied van dat de mensen op aarde geweest zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zo groot. Als dat dezelfde aardbeving is als die we net zagen, waardoor de grote stad Jeruzalem werd verwoest, dan gaat het hier dus over hetzelfde. En de grote stad is in drie delen gescheurd. En de steden van de heidenen zijn gevallen. En het grote Babylon is gedacht geworden voor God om haar te geven de drinkbeker van de wijn van de toren van zijn gramschap. Nou, Openbaring 17 vers 18. Ja, de vrouw hebben we net al gezien. En dan komt die grote stad in Openbaring 18... ook nog een aantal keren terug. Ja, daar zien we de val van Babel, van verborgenheid Babel, zien we door de ogen van anderen. Vers 10 bijvoorbeeld. Van verre staande, uit vreze van een pijniging, zeggende, dat zijn de koningen van het land, of de koningen van de aarde, wee, wee, de grote stad Babylon, de sterke stad, want uw oordeel is in één uur gekomen. En de grote stad Babylon, daar gaat dat verdere hoofdstuk ook over. Dus als je vers 16 kijkt, en zeggende, wee, wee, de grote stad, die bekleed was met fijn lijnwaad en purper en scharlaken, en versierd met goud en met kostelijk gesteente. Dat is die vrouw, ja, die we in Openbaring 17 zagen. Het is precies hetzelfde, versierd met geld. Dus hier wordt deze stad weer voorgesteld als die schitterend verklede vrouw die op het beest rijdt. Overigens dat beest met die zeven hoofden en 10 hoornen, die kom je ook in het begin van Openbaring al tegen. Dat is het beest, Openbaring, wat uit de zee opkomt en wat een afschuwelijke rol die speelt inderdaad in het... in de laatste tijden. Nou, dat was vers 16. Vers 18. De stuurlieden en bootsgezellen en allen die te zee handelen stonden van verre en zij riepen, ziende de rook van haar brand en zeggende, wat stad was deze grote stad gelijk? Nou, hier wordt Babel beschreven. Ook weer dus in de termen van die vrouw. Maar hoe kom je er dan bij dat de grote stad diezelfde is als in Openbaring 11? Nou, als je nu verder leest in Openbaring 18, bedrijf vreugde over haar. Gij hemel en gij heilige apostelen en gij profeten, want God heeft uw oordeel aan haar geoordeeld. Uw oordeel aan haar geoordeeld. Dat wordt gezegd tegen de apostelen en de profeten. En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen en wierp die in de zee, zeggende, aldus zal de grote stad Babylon met geweld geworpen worden en zal niet meer gevonden worden. En de stem van de citerspelers en de zangers en de fluiters en de bazuiners zal niet meer in u gehoord worden en geen kunstenaar van enige kunst zal meer in u gevonden worden en geen geluid van de molen zal in u meer gehoord worden. En het licht van de kaars zal in u niet meer schijnen en de stem van de bruidegom en van de bruid zal in u niet meer gehoord worden. Want uw kooplieden waren de groten der aarde, want door uw toverij zijn alle volken verleid geweest. En daarin is gevonden het bloed van de profeten en van de heiligen en al degenen die gedood zijn op de aarde of in het land. Nou, waar wordt het bloed van de profeten gevonden? Ja, dat is in de stad Jeruzalem. Ja, zo wordt de stad ook aangesproken. Gij die uw profeten doodt. Bovendien, als je vers 22 en 23 bekijkt, dan zie je beelden terug, toch ook nog weer, die heb ik niet genoemd in die andere zeven, beelden terug uit Jeremia. Ja, de bruid en de bruidegrom en de stem van de citerspelers. Laten we die ter afsluiting nog even bekijken. In Jeremia 7, vers 34. Jeremia 7, vers 34. Daar lees ik. En ik zal uit de steden van Juda en uit de straten van Jeruzalem doen ophouden de stem van de vrolijkheid en de stem van de vreugde, de stem van de bruidegom en de stem van de bruid, want het land zal tot een verwoesting worden. In 16 vers 9, want zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël, ziet, ik zal van deze plaats voor uw lieden ogen en uw lieden dagen doen ophouden de stem van de vreugde, de stem van de blijdschap, de stem van de bruidegom en de stem van de bruid. En nog een keer in Jeremia 25, vers 10. En ik zal hen doen vergaan, de stem van de vrolijkheid en de stem van de vreugde, de stem van de bruidegom en de stem van de bruid, het geluid van de molen en het licht van de lamp. En als je dan nog even terugkijkt in Openbaring 18, ja, dan zie je dus ook dat het geluid van de molen in Unie niet meer gehoord wordt. En het licht van de kaars, of het licht van de lamp, zal u niet meer schijnen. En de stem van de bruidegom en de stem van de bruid zal u niet meer gehoord worden. Dat is ook ontleend aan Jeremia. En daarin, en in Jeremia gaat het wel degelijk over de stad Jeruzalem, of in elk geval over Juda, de steden van Juda. Ik kan het natuurlijk niet bewijzen dat de grote stad in Openbaring, dat verborgenheid Babylon, dat de stad is van een, ik zal maar zeggen, nog een toekomstig Jeruzalem, of wellicht dit Jeruzalem wat uit zal groeien tot een machtige stad die het beest bereidt, ja, dus die eigenlijk zeggenschap heeft over de heerschappij van het beest. Het zou vanuit Bijbelse profetie een meesterzet zijn. Ja, want dat beest heeft dan ook nog eens een keer een profeet bij zich. Ja, een profeet in Israël. Nou, dat is ja, een simulatie van de werkelijkheid. Bewijzen kan ik het niet. Dat probeer ik ook niet. Ik wil alleen maar ja, de suggestie, de gedachte meegeven. En het als een mogelijkheid in je hoofd openhouden. Dat wel eens een scenario zou kunnen zijn. Wat hier in Openbaring ons geschilderd wordt. En dat we dus niet mee moeten gaan in de vaart der volken. Als straks Jeruzalem een enorm machtige stad gaat worden. Die schijnbaar een fantastische wereldmacht hier op aarde gaat worden. Terwijl het eigenlijk alleen maar heulen met het beest is. Ja, dus of dat klopt. Nogmaals, dat kan ik niet bewijzen. Maar bewaar het in je achterhoofd. En wees niet verbaasd als de dingen die kant op zullen gaan. Dat Jeruzalem zich manifesteert als Babel. Dat Jeruzalem zich manifesteert als de grote hoer die alle volken dronken maakt. Dronken maakt van de wijn. Dat is dus een soort van vreugdevolle tijd. Want wijn geeft vreugde. Maar het is wijn van hoererij. Het is wijn die van God afleidt. En die met God helemaal niks te maken heeft. Zo lees ik in elk geval het Bijbelboek Openbaring. En dat wilde ik aan jullie meegeven. Dus in deze vergelijking van Jeremia en Openbaring. En dan let dus ook op dat laatste stukje wat we lazen in Openbaring 18. Ja, dat van dat geluid van die molen, dat licht van die kaars en de bruid en de bruidegom. Ja, dat vind je dus letterlijk terug in Jeremia en dan gaat het over Jeruzalem. En dat is veelzeggend. En de naam van de stad is niet alleen maar het grote Babylon. Nee, het is verborgenheid, het grote Babylon. En in dat woordje mysterium, daar zit iets waar we alert op moeten zijn. Ja, het is iets wat verborgen is. En wat, zodra het geopenbaard wordt, zodra het uitgelegd wordt, dan wordt het helder en wordt het duidelijk. Tot hier is dan voor vanavond en voor voorlopig de profeet Jeremia. Ik heb zelf het gevoel dat ik de man een beetje persoonlijk wat meer heb leren kennen in de loop van deze studies. Dat vind ik de winst ervan. Ik vind dat we ook, er zijn ook een paar bijzondere profetieën tegengekomen. Dus het was niet alleen maar onheil wat Jeremia te profeteren had. Hij had ook een machtig perspectief op de toekomst. En soms lijkt het wel, hoe groter het lijden van de profeet, hoe heerlijker de woorden die hij mag spreken. Dus Jeremia zal af en toe best dankbaar geweest zijn dat hij een profeet van de Heere mocht zijn. Want hij had in elk geval een ongelooflijk ver uitzicht over de toekomst van zijn volk. En dat wat de Heere God nog zou gaan doen door zijn volk. Dan zeggen we voor vandaag Jeremia voorlopige dag. En dan gaan we kijken naar een ander onderwerp voor de volgende keren.